niet de bedoeling dat het al gezegd zou worden, leren we van Luc Appermond uit Dag Allemaal. Maar Bart Kael heeft zijn mond voorbij gepraat, heeft de plannen al uit de doeken gedaan op een regionale tv-zender. En nu weet iedereen het, terwijl het nog geheim moest blijven. En dat ze samen een show gaan doen, daar gaat het dus over, waarbij Luc vertelt en Bart zal zingen. Was je kwaad op Bart? Vraagt Dag Allemaal. En dan zegt Luc, wel nee. Kwaad op Bart. Hoe zou dat nu toch kunnen? Dat laatste staat er niet, maar dat lees ik tussen de regels. Bart Kael, goedemorgen.
Goedemorgen, Annemie.
Waarom had je dat gezegd op die regionale tv-zender?
Waarom? We zijn daar al een hele tijd mee bezig. Want als we samen ergens naartoe reden, soms volgt Luc mij ook en gaat hij mee naar een optreden of ga ik mee naar een optreden van Luc. En we zeggen van, eigenlijk is dat zo gezellig. Als we samen, dan kunnen we wat tetteren, wat babbelen in de wagen en dan samen in de loge zitten. En we zeggen, eigenlijk zouden we toch samen moeten optreden. Zo is dat eigenlijk gestart. Maar goed, ik heb daar mijn mond voorbij gepraat.
Dus het is eigenlijk
volgend jaar, in het najaar, zouden we die een theatertour willen doen. Ja. Allemaal in cozy theatertjes of culturele centra. En we zijn heel volop aan het werken, aan het programma aan het boetseren, zeg maar. Ja, ja. Steven van Erwegen helpt ons daarbij ook, waar we heel dankbaar voor zijn.
Ik begreep dat je nog moest beginnen eigenlijk, want Luc denkt dat je het een beetje bewust hebt gezegd, hè, van die show, om het wat vooruit te laten gaan. Dat staat ook
wel,
in dat
een lichte druk is soms wel goed om Luc, want hij zegt, ja, we gaan dat wel doen, we zullen dat wel eens doen, maar we zullen wel, ja, ondertussen gaat de tijd voorbij.
Ja.
En trouwens, we zijn in dit weekend naar een show gaan kijken in Parijs, van de Michel Drucker, die u waarschijnlijk wel kent, dat ze de Luc Appermond van Frankrijk. En hij geeft een one-man-show met zijn ervaring gedurende die 50 jaar. En het was heel interessant om eens te zien van hoe die man dat aanpakte.
Ja. Ter inspiratie. Ja, dus dat wordt ook een beetje de inhoud van die show.
Het wordt toch iets persoonlijker. Het gaat wel gaan over ons leven, wat we hebben meegemaakt. En natuurlijk de mensen die ook... Het gaat ook over de carrière. Zowel van Luc als van mij, van de mensen die we ontmoet hebben. Maar toch ook persoonlijke dingen. Omdat anders wordt het een heel oppervlakkig vertellen. En dat is niet boeiend, denk ik.
Dat is wat de mensen ook willen horen.
Het moet niet echt tot heel privé details. Daar hebben de mensen ook niks aan. Maar gewoon dingen die ze nog niet wisten. Of herkenningen. Dat is ook altijd belangrijk. Dat mensen zeggen, dat hebben wij ook. Of dat hebben wij ook meegemaakt.
En waarom moet Luc vertellen en jij... Zingen?
Maar we gaan alle twee wat vertellen.
En de bedoeling is, ook, want Luc
en ik denk,
ook.
Ja, ik ben aan zijn mouw aan het trekken om dat hij toch ook hier of daar iets met mij meezingt. Ik zou dat heel graag hebben, maar ik moet hem nog echt overtuigen.
Waarom? Hij heeft toch eens een hit gehad?
Ja, met Kruistocht. De Kruistocht. Kom maar mee, we gaan op Kruistocht.
En jullie hebben samen gezongen in het huis van Erik Goens?
Samen gezongen, nee.
Hoor. Is dit samen zingen of is dit niet samen zingen?
À sa façon.
Dat ben jij.
Ja, Appermond.
Ja, sorry.
À sa façon.
De nous appeler
sa gosse. On voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait d'un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles ou les garçons.
Het is met frisse tegenzin, zou je ook kunnen zeggen, maar hij doet het toch, hè?
Ik ga het proberen in elk geval. Ik zou het heel graag hebben dat hij daar ook zijn muzikale talenten laat zien.
Ja, ik zou dat ook graag hebben. Daar komen de mensen toch ook op af.
Ik denk het wel, ja. Maar we krijgen trouwens heel veel reacties daarop, omdat mensen zeggen, we willen jullie samen zien. Veel meer, of misschien ons apart willen zien. Ik weet niet, dat heeft een soort... is dat omdat we zo lang samen zijn, dat de mensen ons geheim willen weten van waarom we zo lang samen zijn, hoe dat komt. Ja,
en wat is het geheim?
Goed, het geheim is proberen in mekaars hoofd te zitten. Ik leg dat altijd zo uit. Als ik naar de winkel ga met mijn karken, dan denk ik altijd, wat heeft Luc graag? En dan neem ik de dingen uit de rekken die Luc graag heeft. Niet die ik graag heb. Soms wel een keer. Maar, en dat is eigenlijk het geheim. Dat is heel eenvoudig uitgelegd.
Ja, dat is mooi
natuurlijk.
Samengevat. Mm-hmm. En samen willen zijn, nog meer samen willen zijn. De motivatie van jullie show, dat vind ik ook mooi.
Ja, eigenlijk om daar naartoe rijden, dan in de loge zitten. En ik zeg vaak aan Luc, hoe komt dat nu? Wij geraken nooit uitgepraat. Dat is nu, we zijn nu dit jaar, denk 37 jaar samen.
35, zegt dat allemaal.
Ja, maar we weten, het is van 78, weet ik. Dus ik weet, ja, dan moet ik tellen, 78...
Ja, ik ben daar ook niet... Tellen? Nee, het is jullie huwelijk.
Ah, voilà.
Het is niet... Nee, huwelijk, ik verspreek mij niet.
Maar goed, het is in elk geval al een behoorlijke tijd. Ja. En wij geraken nooit uitgepraat. Dat is heel, heel raar. Ik heb nog nooit gedacht van, god, waarom moet ik nu vertellen? Soms heb ik dat bij mensen, als je ergens bent, en van, god, waarover ga ik nu praten? Of
hier
als het stilvalt.
Niet.
En als er bij ons een stilte valt, ja, dan is, dat is die daar. Dan denken we na.
Ja, en dan gaan jullie ook nog trouwen. Hè? Dat staat ook in dat allemaal.
Staat dat daarin? Oh.
Ja, ook onder lichte druk. Ja,
maar de gepaste tijd zullen we daar wel iets aan doen, denk
ja,
ik.
Zij vinden dat het tijd is.
Is het waar? Jij bent ook niet getrouwd, Annemie?
Nee.
Wanneer is het jouw gepaste
ja,
tijd?
Ik stel hier de vragen, Bart Kuijl. Goed, we zwijgen over die trouw.
Ja, okay. Hè,
want dat is eigenlijk een beetje verzonnen door Dag Allemaal. Hè, of toch op aandringen van Dag Allemaal. Mm-hmm. Goed, en voor jullie dan samen officieel gaan zingen, moeten we het doen met nummers van jou. Ik heb een oud nummer gekozen, puur voor de nostalgie. Ik heb niet gedacht, wat zou Bart Kuijl fijn vinden? Ik heb gedacht, wat vind ik fijn? Dit.
Ze zeilen, hou je van zeilen, je mag een keer met ons mee. Ik wist nog niets van dat zeilen, maar zij natuurlijk niet mee. Weldra stond ik voor het eerst aan dek, strikt in alle touwen tot aan mijn nek. Ik wist nog niets van dat zeilen, ik stond volkomen voor gek. Van de steiger, het avontuurtje begon. Ik zag een roeier, een reiger, en zat zo fijn in de zon. 10 minuten later sloeg ik overboord, want ik had nog nooit van overstag gehoord. Ik wist nog iets van dat zeilen, alweer een foutje gescoord. Ik mocht ook eventjes sturen en was verschrikkelijk trots. De mast naast de vriendelijk, de zon stond hoog. Het was een weldaad voor mijn zeemansoog. Ik wist nog niets van dat zeilen, maar was al bijna weer droog.
Dat was nostalgie dus. Zeil je voor het eerst van Bart Kuil. Kun je erin komen, Bart?
Ja, het is heel raar dat zelfs jonge mensen, want soms moet ik voor studenten gaan optreden, die gaan dan helemaal uit de bol en dan bedenk ik mij van, ja, maar die zijn, toen dat nummer uitkwam, waren die nog niet eens geboren. Dus die hebben dat liedje leren kennen van de mama en de papa waarschijnlijk. Ja, hè.
Dat heet overlevering, dat is toch fijn, dat net een nummer van jou gebeurt. Ja. Jij haalt dingen uit het nieuws die jou raken. Je hebt Thailand eruit gehaald, nieuws van een paar weken geleden.
In Thailand wordt met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van koning Bhumibol. Er is een periode van rouw afgekondigd van 1 jaar. De 88-jarige vorst lag al een hele tijd in het ziekenhuis. Hij was koning sinds 1946. De functie is louter ceremonieel, maar Bhumibol was een belangrijke verbindende factor in Thailand, dat politiek sterk verdeeld is. Veel Thai maken zich dan ook zorgen over de toekomst.
Bhumibol, langst regerende vorst van de wereld. Wat heb jij met Bhumibol? Of met Thailand misschien?
Wel, het is al, ik denk dat we, ik zou het eens moeten uitrekenen, maar denk ik al 30 jaar naar Thailand gaan. Elk jaar opnieuw.
We hebben dus daar even ook, lang als jullie samen zijn?
Kort, we zijn langer samen. Maar goed, het is in de tijd, een hele tijd dat we naar daar gaan, omdat dat een heel boeiend land is. We hebben er ook Vlaamse vrienden die daar permanent wonen. En we nemen ook altijd Bangkok als de uitvalsbasis om daar naar andere landen te reizen. Buurlanden zoals Laos, vorig jaar hebben we Myanmar nog gedaan. Vietnam, Cambodja, Maleisië, Taipei, al die landen hebben. En dat is, er is een bepaalde sfeer daar die je hier niet terugvindt. En ik denk dat dat te maken heeft met het boeddhisme, denk ik. Het is een heel dienend volk, een heel vriendelijk volk, altijd de glimlach. Dus we hebben natuurlijk ook allemaal hun problemen, want dat is natuurlijk ook een beetje een façade, maar het zit toch ingebakken in de genen van die mensen, vind ik. Lief, vriendelijk. Want ik herinner mij dat wij in een hotel waren en elk jaar, ik denk dat het op 5 december is, het de verjaardag van Bhumibol. En je ziet op, trouwens aan elk hotel of elk openbaar gebouw of wat dan ook, zie je gigantische grote foto's staan. Altijd met een hele gouden kader er rond met de grote foto. Waarschijnlijk ook meestal in een gouden kostuum of hoe noem je dat? Gewaad.
Op zijn verjaardag of altijd?
Nee, altijd. Dat staat er altijd. Maar op zijn verjaardag wordt er nog extra aandacht aan gegeven. En ik herinner mij, voor dat hotel stond er dan zo'n Bhumibol van. Want misschien wel 10, 12 meter hoog. En dan en daar maken ze daar een soort dienst. Want ik herinner mij dat heel de staf op een bepaald moment naar beneden komt. Hebben allemaal van die wierookstokjes en dan wordt er gebeden. En op een moment zei ik het eens tegen Luc, ik zou dat eens willen meemaken. Gewoon, er gaan er ook tussen staan, tussen die mensen. En met onze wierookstokjes. En gewoon uit respect voor die mensen. En dus daar stonden er enkele honderden mensen rond. En wij als enige Westerse of buitenlanders, zeg maar, die stonden daar ook. En die mensen waren achteraf, die kwamen ons bedanken van, oh, thank you, for that you did this to honor our father, want ze noemen hem vader. En we zijn dan, denk ik, dan toch nog iets beter bediend geweest dan andere mensen in dat hotel. Dat was,
wow.
En die mensen waren er zo dankbaar voor. Dus voor hen is dat echt een god. En nu maak ik me eigenlijk een beetje zorgen, want we gaan in december terug.
En het is net gezegd, hè, de rouwperiode duurt een jaar. Weet je wat dat inhoudt voor gewone mensen en toeristen, een rouwperiode in Thailand?
Voor toeristen weet ik het eigenlijk niet. Want ik denk dat het leven voor toeristen gewoon verder gaat. Maar
ik heb even opgezocht, hè, Bart.
Ja, zeg eens.
Dat je voorbereid gaat als je in december teruggaat. Veel evenementen en festiviteiten zijn afgelast.
Mm-hmm.
Het is aangeraden om geen flamboyante kleding te dragen. Ik weet niet wat jij draagt op vakantie.
Ja, maar dat is meer voor de Thai zelf. Hè. Absoluut. Ja.
Er wordt ook aangeraden om niet deel te nemen aan feestelijke activiteiten. Dat wordt niet moeilijk, want de komende maanden zullen de meeste bars, clubs en restaurants gesloten zijn.
Maar restaurants, dat denk ik niet. Dat geloof ik nooit.
Ja, het
elk
staat
hotel,
hier, hè?
Maar bepaalde restaurants. Ik denk de echte local restaurants zullen waarschijnlijk.
Je bent al bang dat je niet gaat kunnen eten.
Nee, maar Dat is de cultuur daar. Die mensen leven daar zo mee. Want trouwens, niemand weet wanneer dat die ook begraven wordt.
Je hebt dat opgezocht of proberen op te zoeken.
Ja, proberen, omdat ik dacht, van als we daar zijn, van hoe zit dat dan daar? Maar goed, dat weten we op dit moment nog niet.
Ik heb ook reisadvies aan toeristen gevonden. Vermijd kritische uitspraken of discussies over het Koningshuis.
Dat is altijd, hè? Dat is niet alleen nu, dat is al altijd geweest. Enkel jaar terug zaten we trouwens vast op de luchthaven. Want soms is het op politiek gebied wat woelig daar in Thailand. Hè.
De gele shirts
tegen de rode shirts. En de rode shirts zijn eigenlijk gesteund door Thaksin. Thaksin die nu het land is uitgezet en die nooit meer het land binnen mag. Nu is terug de regering, het leger aan de macht. Een beetje onder impuls van de koning om toch de stabiliteit te handhaven. En wij hebben nooit in de luchthaven dat we terug naar huis moesten en we konden niet, want heel de luchthaven was afgezet door die twee strijdende partijen. Dus hadden we de vakantie verlengd met enkele dagen.
Dorie toch? Heel fijn, we kunnen nog
blijven. Heel fijn. Ja.
En de koning staat daar boven, hè? Die heeft daar eigenlijk... Die houdt dat land ook recht in woelige tijden.
Ja, maar de koning heeft in de tijd heel veel gedaan voor de boeren en voor de mensen van het platteland. Ik herinner mij dat de mensen ook bijvoorbeeld een waterbuffel konden kopen, heel erg goedkoop, om het land te bewerken. En ik denk dat dat op de dag van vandaag nog altijd zo is. Dus die man heeft altijd heel meegeleefd met het Thaise volk. En daarom is de liefde zeg maar wederkerig. Want de zoon, dat wordt nu een ander probleem.
Ja, het wordt een spannende tijd. Hè?
Ja, absoluut,
voor Thailand, voor jou ook, als jij in december teruggaat. Misschien moet je daarna eens komen vertellen wat nu is zonder Bhumibol in Thailand.
Dat ga ik doen.
Altijd welkom. Sheila E. is dit en A Love Bizarre. in een lave, bizarre persconferentie bij Crelan op dit moment. Begonnen om 11. Daar is intussen verteld wat er op de ondernemingsraad is beslist over ontslagen. Hoeveel ontslagen, daar zal het zeker over gaan. Voorlopig geen nieuws van onze journalisten. Zitten nog binnen, kunnen niet buiten en kunnen dus ook niet op de radio. Dus goed dat Bart Kael intussen bij mij is met nieuws, ander nieuws. Geen Crelan nieuws, hè? Daar kunnen we voorlopig niks over zeggen, Bart. De legerdienst heb je eruit gehaald, die niet meer is, maar die geregeld wel weer opduikt in het nieuws. In ons Beltin Café een paar weken terug, daar was het een idee van onze luisteraars dat zeer ernstig werd genomen door de politiek, onder andere door minister van Jeugd Sven Gats. Mm-hmm. En het kwam als idee ook uit dat grote onderzoek in Europese landen, 12 Europese landen van Generation What, zo ging het.
Jongeren zien een herinvoering van de dienstplicht wel zitten. Dat moet blijken uit een voorstel van de Vrijdaggroep. Dat is een groep 25 tot 35-jarigen die denken dat zo'n dienstplicht jongeren gemeenschapszin kan bijbrengen. Is Polsen bij Steven van de Put wat hij daarvan denkt blij met dit voorstel?
Wel, ik vind het idee dat mensen zouden een stukje zich ter beschikking stellen van de maatschappij een heel goed idee. Maar als minister van Defensie geloof ik in een leger waar iets mee kan doen. Een professioneel goed uitgerust leger. En in die zin denk ik dat er ook andere manieren zijn in de maatschappij om jongeren inderdaad een beetje burgers in bij te brengen.
Ja, dat ging dan over dienstplicht, over vrijwilligerswerk en dat soort dingen. De Vrijdaggroep was inderdaad ook een van die groepen waar het idee vandaan kwam. Jij bent geboren in 1960.
Ja.
We hebben net ontdekt dat we even oud zijn.
Even oud.
Dus je hebt de legerdienst moeten doen, hè? Dat was geen kwestie van kiezen. Of burgerdienst kon je doen, maar het was het een of het ander. Hè?
Ik was chauffeur zware voertuigen.
Camions.
Kan je dat voorstellen?
Tanks. Heb je in een tank gezeten?
Met een tank heb ik niet gereden, maar ik heb met ziekenwagens gereden. Ik heb met tractoren gereden. Ik moest dan het gras afrijden rond de vliegbaan, van de landingsbanen in Kokzijde. Maar ik heb ook zo met een grote Stanford gereden. Zo, ik kwam mijn boeit uit boven mijn stuur. Een hele grote camion waar je dubbel moet embrayeren, ontschakelen. Dat was heel raar rijden. Maar ik mag met camions rijden.
Rijbewijs C gehaald in het leger.
Dus ik heb dat in Sint-Truiden een maand opleiding gehad. En dan ben ik naar Beauvechain gegaan. Dus ik was bij de luchtmacht. En op een bepaald moment wilde ik toch absoluut terug in Kokzijde zitten. Met de reden dat de Baccarabeker, dat was toen een toenmalige wedstrijd die gehouden werd in het casino van Middelkerken. En dat was voor mij een heel belangrijke opstap, omdat ik absoluut de zanger wilde worden. En toen hebben via wel een beetje duwwerk, kon dat wel geregeld worden, die overplaatsing terug van Beauvechain naar Kokzijde.
Omdat hij moest
optreden?
Omdat
ik in de zomer heb ik al mijn vakantiedagen opgespaard. Dat mocht toen ook met een beetje lief zijn tegen de oversten. En die zeiden, oké, je mag dat opsparen. En toen heb ik kunnen deelnemen aan de Baccarabeker. Dat was in 82.
Dus jij was nog geen zanger?
Ik was, ik ben beginnen optreden met Luc, met de kustshows. Dat was vanaf 79, dus ik was eigenlijk al een tijd bezig. Hoor, ja. Maar onder de naam Bart, er was nog geen KL aan. En voor mij, het leger iets, want toen ik dat hoorde, dat nieuws, dacht ik van, eigenlijk zou dat nog niet zo slecht zijn om terug dat in te voeren, maar ik zou het dan toch iets anders doen. Natuurlijk, ik mag nu met camions rijden, ik heb het nog nooit gedaan, maar voor de rest vond ik dat toch maar een saaie boel in het leger. En omdat er heel veel onzinnige dingen worden van je gevraagd. Trouwens, ik kan heel erg moeilijk om met gezag en autoriteit.
Ja, maar misschien dus is dat ook een van de nuttige dingen van zo'n leger. Achteraf, dingen doen die je niet graag doet.
Voilà, maar op het moment zelf denk je, god, dat vind ik echt niet leuk. Maar achteraf gezien denk ik van, tja, we hebben dan toch wat discipline bijgekregen, leren punctueel zijn. Maar moest ik daar mogen een draai aan geven, zou ik proberen van jonge mensen, al was het maar 6 maanden, want bij mij was dat toen een jaar, maar dat het meer gaat om dienstverlening. Bijvoorbeeld met de vluchtelingen die nu worden opgevangen, dat bijvoorbeeld jonge mensen daar worden ingezet om te helpen waar er moet geholpen worden. En ik denk dat er op zo'n manier ook meer ja, dat er meer begrip wordt opgebracht voor mekaars cultuur en opvattingen. En ik denk dat het eigenlijk niet zo slecht zou zijn voor jonge mensen. Ik zou ze dan ook verbieden om iPhones mee te nemen naar het leger. Dat zou verboden moeten worden daar. Om even sociale vaardigheden te leren.
Ja, en tanden leren bijten.
Voilà, ja.
En als ze aan de baccarabeker willen meedoen, dan moeten ze mogen. Hè?
Dat bestaat niet meer.
Iets gelijkaardigs. Eurovisie Songfestival.
Ja, bijvoorbeeld.
Voor rondes, dat soort dingen. Zeg Bart, ik moet nog even naar de banen bij Crelan. Hè? Je hebt dat nieuws ook een beetje gevolgd. Ja. Onze journalisten zitten op de persconferentie, maar kunnen daar op dit moment niet buiten. Hebben wel nieuws gestuurd dat bij Crelan 160 banen bedreigd zijn. Heeft de directie zo pas bevestigd op die persconferentie. Vanochtend op de bijzondere ondernemingsraad heeft de directie aan het personeel al gemeld dat het de komende jaren 160 banen wil schrappen. Dus door de lage rente waar alle banken onder te lijden hebben en de bankenheffing die de spuigaten uitloopt, dat zijn zijn woorden. De aankondiging van banenverlies komt er na de zware ontslagronde bij ING.
Maar ik vind die discrepantie tussen de vergoedingen zo raar. Vind je dan niet dat die topmannen allemaal zo gigantische bedragen verdienen? Ik kan me wel voorstellen dat een manager goed mag verdienen, geen enkel probleem, maar ik vind dat verschil toch wel... Of misschien ligt het probleem bij mij, ik weet het niet, maar ik vind die bedragen zo... ongelooflijk hoog.
Waarmee jij eigenlijk zegt, zoveel ontslagen zouden niet moeten.
Ja, misschien. Ja. Ja.
Er wordt gewezen naar de lage rente.
Ja. Ik weet niet of dat eigenlijk doorzaakt.
En naar de exorbitante bankenheffing.
Ja. Ik heb daar toch mijn bedenkingen bij.
Het is droevig nieuws, in elk geval.
Nog iets in mijn mond naar jou smaakt. Ik voel dat er nog iets dat je zei me kwaad maakt. Ik vrees dat er nog niets echt op wijst dat we er over zijn. Ik voel dat er nog iets van jou door me heen spookt. Een herinnering aan soms maar één woord me opbokt. Ik vrees dat er nog niets echt op wijst dat we erover zijn. Van een steen kan je leren vliegen. Liefde leert je liegen. Leven leert je doodgaan, maar je vliegt in vrije val. Als je leeft als een kanonbaan. Er zitten nog gedachten van jou in mijn hoofd. En ik hoor een stem waar ik nog van hou in mijn oor. Ik vrees dat er nog niets echt op wijst dat we erover zijn. Waar een steen kan je leren vliegen. Liefde leert je liegen. Leven leert je doodgaan. Maar je vliegt in vrije val. Van een steen leert je liegen. want je vliegt in vrije val. Als je leeft als een kanonbal. Als je leeft als een kanonbal.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The music died. We were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die."
Het is ook uit onze tijd, denk ik, die van Bart Keil en van mij, Don McLean. En American Pie. Ja, een vraag van Bart Keil over entertainment in oorlogstijd.
Ja, ik hoorde vroeger mijn grootmoeder altijd vertellen over de oorlog. Die kon daar in geuren en kleuren over vertellen. En ik herinner mij ook dat daar dat daar ook de welfare bijvoorbeeld bestond. Ik herinner me dat Luc ook een programma had op de radio. En daar konden dan soldaten verzoekjes aanvragen en zo, liedjes aanvragen. En dat werd door, dat was eigenlijk in samenwerking met het leger, dus het welfare. En nu was mijn vraag eigenlijk van, natuurlijk, ik heb nooit de oorlog meegemaakt, alleen maar horen over vertellen bij ons. Maar natuurlijk zijn we zoveel jaren later dat er nu in Syrië zo'n oorlog woedt. En ik kan mij daar moeilijk bij voorstellen van hoe die mensen daar nu leven. Want ontspanning in elk leven is heel erg belangrijk. En met ontspanning bedoel ik dan eens naar een optreden gaan, eens naar de bioscoop gaan, of aan sport deelnemen, of naar een sportwedstrijd gaan, zoals een voetbal, of gewoon een concert meemaken. Bestaat dat nog in Syrië? Is dat daar nog? Als iemand trouwt, is daar nog een huwelijksfeest? Wordt daar nog gedanst en gezongen? Of
want
is dat
want
allemaal...
het is zo nodig. Hè,
ja, het ligt heel dicht bij mijn vak ook, omdat wij proberen ook de mensen te entertainen. En dan denk ik van, bestaat dat daar überhaupt nog?
Ja, wie dat kan weten is Tamer Yaghi. Goedemorgen.
Goedemorgen, met Tamer, ja.
Je bent, je komt uit Syrië, maar je bent 13 jaar in België.
Ja, dat klopt.
En ik heb begrepen dat jij nog Syrische websites en kranten leest en zo, dus dat jij wel een goed zicht hebt op wat daar nog mogelijk is en niet meer mogelijk is, hè? En de vraag is duidelijk, is daar nog, ja, entertainment in zijn algemeenheid, voetbalwedstrijden, feesten als er getrouwd wordt, optredens van artiesten, dat soort dingen. Heb je dat daar nog?
Eigenlijk, ja, dat bestaat normaal gezien wel altijd, maar dat is op een tragische manier soms kunt dat is geschreven. We kunnen zijn op, want Syrië is nu verdeeld in twee stukken eigenlijk, waar echt oorlog en schade en pijn enzovoort, dat is veel van Syrië. Aan de andere kant waar is het nog altijd veilig, en dus voorstanders en tegenstanders van de regime zelf.
Ja, dus je hebt nog een deel waar het gewone leven doorgaat, zeg jij eigenlijk, waar het veilig
alsof,
is?
Alsof het een andere wereld is. Dus als we de tv of de medische media bekijken, of websites of alles, zien we dat is een apart wereld. Dus als er niks is, dus alles is gewoon zoals vroeger. Concerten, opera, alle soorten culturele activiteiten, mensen gaan uit en... Dus de mensen gaan gewoon verder als het gewoon...
Dat is bizar wat u vertelt, want dat wil zeggen dat er een deel van Syrië is wat wij ons niet kunnen voorstellen, waar er geen oorlog is, hè, waar die oorlog ver weg is, even ver weg als hier.
Ja, op de andere deel van Syrië, waar het oorlog is en veel schade en dus vernietiging en zo, mensen gaan door, maar mensen moeten ook sowieso blijven leven. Dus ze trouwen, ze feesten, maar gewoon iets plezierig voor de kinderen of voor een bepaalde leeftijd. Of gewoon soms wil dat jonge mensen die gewoon actief zijn op een bepaald niveau van theaterstuk of liedjes of rappen nu als nieuwe beweging. Dus mensen gaan echt door. Bijvoorbeeld zijn er ook soort verlegen actie, zelfs in kampen. Waar mensen nog altijd zijn gevlucht, maar er zijn veel kinderen, er zijn veel families, veel gezinnen. Dus een soort plaatselijke theater.
Wat bewijst dat mensen dat nodig hebben, hè, dat nodig is om
eigenlijk
te overleven.
Eigenlijk wel. Dus die mensen gaan door met hun leven, maar soms kunnen we dat gewoon beschrijven als tragedies. Dus dat ja, vreugde is nodig, maar vreugde op zo'n omgeving is...
Absoluut waar, ja. En in dit soort omstandigheden is de afleiding soms nog een beetje meer nodig. Ja. Ken jij Omar Suleiman?
Ja, dat ken ik wel. Dat is nu bekend in Europa en in het Westen eigenlijk. Dat reflecteert eigenlijk een soort bepaalde... cultuur op dat is niet echt hoog niveau van Syrië, maar dat is ook Syrisch.
Ja, ja, een Syrische muzikant die bijzonder populair is hier. Want
dat is een soort fenomeen, maar dat is vreemd eigenlijk. Want qua niveau van zijn zang of zo, of liedjes of zo, dat is gewoon cultureel. Dat is een soort plaatselijke liedjes die nu bekend is in
Westen. Hij staat daarmee op Pukkelpop in 2014. Hij heeft op Door gespeeld. Ja, dus ze omarmen hem hier. Dus ga ik toch een plaat van hem draaien.
Ja, ja. Ja, dat is waar.
Genaamd Kataba of Gataba, hoe moet ik dat zeggen?
Hij zingt voor soort liedjes voor Depke. Depke, dat is voor Volksdans ook.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Goed, ik ben benieuwd, want ik zou het er mij niks bij kunnen voorstellen. Tamar, dank je wel.
Graag gedaan, Vic.
En dit is hem dus, hè, de Syrische muzikant, zeer beroemd in Europa. Voilà. Bart, vind je dat mooi?
Ja, maar ik moet het helemaal horen. Hè. Het begint mooi.
Beetje Arabisch, hè?
Ja, maar direct in de sfeer. Ja. Ik vind sfeer belangrijk in liedjes.
Dankjewel voor de komst.
Dankjewel, Annie, voor de uitnodiging. Dat ga ik zeker doen.